Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De overheid verbergt vaak informatie voor burgers en bedrijven, terwijl die daar wel recht op hebben. En wat blijkt? Wel, de aanhouder wint. Er hangt nog altijd een schaduw over de VS. Wat als ze daar straks hun schuldenplafond niet verhogen en wanbetaler worden? Het kan ook ons hart raken. Onze marktspecialist legt uit. En het grootste pianobedrijf van België wordt nu het grootste van Europa. We praten met de CEO. Het is vrijdag 26 mei. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Tal van overheidsdiensten in ons land weigeren geregeld om informatie te geven aan burgers en bedrijven die daar om vragen. Informatie waar ze volgens de wet wel degelijk recht op hebben. Meestal vechten die burgers en bedrijven die niet, die ze krijgen, niet aan. Maar als ze dat toch doen, krijgen ze in 85% van de gevallen wel degelijk de info waar ze om vroegen. Waarom werd die info dan achtergehouden? Hoe ernstig is dat? En wat zijn eigenlijk jouw rechten? Goedemorgen, Lars Bouffet.
Goedemorgen.
Onderzoeksjournalist hier bij De Tijd. Lars, je hebt je hierover gebogen samen met journalisten van onder meer Le Monde, Die Welt, Apache en Follow the Money. Jullie hebben meer dan 300 dossiers onderzocht. Het gaat om mensen en bedrijven die info over zichzelf vroegen aan de federale en lokale overheden, die info niet kregen en dat aanvochten. Wat is de conclusie?
Wel, natuurlijk zijn er weinig mensen die ook echt de stap zetten om verzet aan te tekenen wanneer een bepaalde overheidsdienst en informatie weigert. Maar als we gewoon eens kijken naar de mensen die dat wel deden bij federale overheidsdiensten, dan blijkt dat in liefst 85% van de gevallen zij ook gelijk kregen. Dus dat de overheidsdienst in kwestie onterecht bepaalde gegevens achterhield. En bijvoorbeeld gebeurt dat blijkbaar toch heel vaak bij de fiscus, wanneer zowel gewone burgers als grote bedrijven inzage vragen in hun belastingdossiers, bepaalde fiscale fiches opvragen, noem maar op, wel, dan wordt dat wel vaker eens geweigerd en niet met de juiste reden.
Het gaat dus echt om achterhouden en ja, niet gewoon het niet kunnen geven van informatie, kunnen, maar niet willen. Het gebeurt vaak bij de fiscus, zeg je, Lars, kan je nog een voorbeeld geven?
In een van de gevallen waarbij dat iemand echt wel tot bij de Raad van State heeft geprocedeerd, wat natuurlijk uitzonderlijk is, ging het om iemand die de toegang werd ontzegd tot het festival Tomorrowland.
Okay.
Wat was er gebeurd? Ja, de politie had hem gescreend en geoordeeld dat hij niet binnen mocht. Nu, uiteindelijk kreeg de man van de rechter wel al gelijk dat hij wel naar Tomorrowland mocht gaan, maar die wilde dan ook wel eens weten natuurlijk wat de federale politie juist over hem had dat zo ja, bezwarend zou zijn. Toch bleef de federale politie dat weigeren en die is dus tot bij de Raad van State gegaan en heeft ook gelijk gekregen. Dus de federale politie moest wel degelijk die informatie prijsgeven, wat er uit die screening dan wel was gekomen.
De aanhouder wint, zeggen ze dan. Maar waarom gebeurt dat allemaal, Lars? Waarom houdt de overheid die informatie achter?
Wij hebben er eigenlijk het raden naar waarom overheidsdiensten dat doen. Het is natuurlijk geval per geval te bekijken. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de fiscus, wanneer er een belastingonderzoek loopt, vindt men het handiger, laat ons zeggen, dat het betrokken bedrijf niet meteen alle gegevens krijgt. En dan zegt men bijvoorbeeld wel, ons dossier is nog niet afgewerkt of er is een buitenlandse dienst ook nog mee bezig. Tja, en dan blijkt dat niet altijd een geldige reden te zijn. Terwijl openbaarheid van bestuur in de grondwet staat en dat mensen, bedrijven, iedereen er wel degelijk recht op heeft. Dus ja, wij kunnen dat echt wel afdwingen en ja, overheidsdiensten mogen dat niet zomaar op basis van gelijk welke reden weigeren.
Er moet dus duidelijk nog gewerkt worden aan het beschikbaar maken van overheidsgegevens. Dankjewel, Lars Bouffet. Gefeliciteerd met je Belfius persprijs voor je project De Discrete Deals van Vrouwen Justitia. Onderzoek was dat naar het fenomeen van de afkoopdeals bij justitie. Samen met de collega's van De Tijd, Knak en Le Soir.
2.
De federale regering gaat de banken voorlopig niet dwingen om spaarrentes te verhogen. Dat is gisteravond duidelijk geworden na regeringsoverleg. Verrassend, want daarover was de voorbije dagen nogthans veel politiek spierballengerol.
Meerderheidspartij Vooruit en Groen gingen daarin het verst. Zij wilden de spaarrentes wettelijk koppelen aan de depositorente van de Europese Centrale Bank. Die is de laatste maanden sterk omhoog gegaan en de banken verdienen daar wel wat aan. CD&V-minister van Financiën Vincent van Petegem stuurde dan weer een aanmaningsbrief naar bankiers. En Open VLD-staatssecretaris van Begroting Alexia Bertrand sneerde naar de banken dat de lage spaarrentes niet lang meer te verantwoorden zijn. Dreigde ermee om de minimumrente op te trekken. Maar daar komt voorlopig dus allemaal niets van in huis. Van Petegem nam gisteren wat gas terug, waarschuwde voor radicale voorstellen die de financiële stabiliteit in het gedrang kunnen brengen. En ook Bertrand zei dat we de markt niet zomaar mogen verstoren. Zij en Van Petegem laten de voorstellen van Vooruit en Groen nu wel onderzoeken door de Nationale Bank.
3.
De bekende kredietbeoordelaar Fitch overweegt om de kredietscore van de Verenigde Staten te verlagen. Die zou dan van een 3-dubbele A, de hoogst mogelijke score, naar een lagere, misschien veel lagere score gaan. Komt omdat er nog altijd een kleine kans bestaat dat het Amerikaanse schuldenplafond niet wordt verhoogd en de VS een wanbetaler wordt. We hebben het er al een paar keer over gehad hier in de 7. Dat zou schokgolven sturen doorheen de hele wereldeconomie, ook ons treffen. Hoezo en wat is dat schuldenplafond eigenlijk? Goedemorgen, Wouter Vervennen.
Goedemorgen.
Marten, journalist hier bij de Tijd. Wouter, wat is dat schuldenplafond, die fameuze debt ceiling nu precies? En ja, vooral, wat is het gevaar?
Wel, er bestaat een schuldenplafond voor de federale overheid in de Verenigde Staten van $31.400 miljard. Dus en de schuld heeft nu dat niveau bereikt. En dat betekent dus dat de overheid geen extra geld meer kan lenen, geen extra schulden meer kan maken. Maar ja, zij moet natuurlijk rekeningen blijven betalen en zolang er een begrotingstekort is, ja, moet zij eigenlijk ja, toch normaal meer schulden maken om alle rekeningen te betalen. Maar dus dat plafond verhindert dat.
Oké, waarom ja, verhogen ze dat plafond dan niet gewoon, Wouter?
Ja, dat is vooral te wijten aan ja, een politieke discussie. De Republikeinen die eisen in ruil voor een verhoging van het schuldenplafond dat de overheid fors bezuinigt op haar uitgaven. Maar de president Joe Biden en de Democraten zijn het daar niet mee eens. En dus ja, nu zijn er onderhandelingen bezig voor een compromis om toch het schuldenplafond op te trekken. De deadline is in principe 1 juni, want op 1 juni moet de overheid opnieuw belangrijke uitgaven doen. En zij heeft dus geen cash meer of geen middelen meer om die uitgaven te dekken of te doen zonder een verhoging van het schuldenplafond.
De kans is volgens analisten klein, Wouter, maar laten we dat doembeeld toch eens schetsen. Wat als de VS volgende maand effectief een wanbetaler wordt? Hoe treft dat dan de wereld en ja, ook jou en mij?
Wel, dat zou een schok zijn in de eerste plaats voor de financiële markten, want Amerikaanse overheidspapieren ja, wordt nu beschouwd als een veilige haven voor veel beleggers wereldwijd. Als natuurlijk de overheid ja, geen rente meer zou betalen op staatsobligaties of vervallende obligaties niet meer zou terugbetalen, ja, dan gaat die veiligheid natuurlijk teloor. Op de aandelenmarkten zouden waarschijnlijk fors dalen. Moody's, een andere kredietbeoordelaar, heeft ja, becijferd dat de Amerikaanse economie met 4% zou kunnen krimpen bij een wanbetaling en dat er 6 miljoen jobs zouden verdwijnen in de Verenigde Staten. En omdat er natuurlijk een grote verwevenheid is tussen de Verenigde Staten als grootste economie met ja, andere economieën, onder meer Europa, zou natuurlijk ook Europa ja, de nadelige gevolgen daarvan ondervinden.
Diamond dus voor een deal de komende dagen. Dankjewel, Wouter Vervennen.
Graag gedaan.
4. Het zijn zotte dagen voor Nvidia. De Amerikaanse chipproducent sprong woensdagavond al fors omhoog en zet sindsdien die zegentocht verder. Vannacht, na de Amerikaanse bel, is Nvidia geëindigd op wederom plus 24%. Hoe komt dat? Simpel, er is een nieuwe tech-hype geboren, die van artificiële intelligentie. Nvidia maakt chips voor datacenters. Die vormen hoe langer hoe meer een belangrijk draagvlak voor AI. Eind 2021 ging de koers van Nvidia ook al naar ongeziene hoogte door de crypto-rage. Diezelfde chips waren plots enorm in trek voor het crypto-mijnen. Maar die hype was niet duurzaam. In de loop van vorig jaar smolt de winst gewoon weer weg. Vraag is dan natuurlijk of de AI-trend wel duurzaam is. Dankzij de serieuze waardestijging van de voorbije dagen, een duizelingwekkende $200 miljard, staat Nvidia op een zucht van het lidmaatschap van de wel zeer exclusieve $1000 miljard club, met maar 5 leden, waaronder Apple, Microsoft en Aramco.
5.
Het Belgische Piano's Manen groeit uit tot een van de grootste pianobedrijven van Europa. Pas dankzij een overname die de pianisten uit het West-Vlaamse Ruisleden nu doen. Ze slorpen hun Nederlandse sectorgenoot Clavis op. Een kleiner bedrijf, maar wel een dat Manen vestigingen oplevert in Amsterdam, Utrecht en Delft.
Het is vooral heel plezant om het bedrijf met 3 extra vestigingen te zien groeien.
Stefaan van Vleteren is de CEO van Piano's Manen.
Wij waren uiteraard in Nederland al actief, maar 3 vestigingen ineens is natuurlijk een heel ander verhaal. Dus het is toch een grote stap voor het bedrijf.
Nu zijn er in totaal 9 vestigingen en daarmee pakt Piano's Manen dus een Europese koppositie.
Alhoewel dat de grootste zijn natuurlijk niet direct het uitgangspunt was, maar het is wel zo. Je hebt natuurlijk de echte pianofabrieken, zoals er in Duitsland nog een aantal zijn die een gelijkaardige grootte hebben. Maar als het puur gaat over een mix van retail en het verkopen van piano's en het produceren van piano's, dan zijn wij inderdaad de grootste. En zeker binnen de Benelux hebben wij het grootste marktaandeel.
Volgens Van Vleteren is er zowel in België als daarbuiten volop een consolidering bezig van de markt.
Het is zo dat je vroeger natuurlijk heel veel kleine pianohandelaren had. Dat was dan vaak gewoon de echtgenoot en echtgenote die eigenlijk onder de kerktoren een pianozaak hadden. Op vandaag is het zo dat je een stuk professioneler je klanten moet kunnen helpen en dat inderdaad vele kleinere zaken eruit gaan. En inderdaad, die consolidatie zie je in het feit dat steeds meer pianobedrijven samengaan. Dat zie je op de hele Europese markt.
Nederland is een logische markt om nu eerst naar te kijken voor Piano's Manen. De volgende stap is Frankrijk. 6. Waar kijken we nog naar uit? Later vandaag, dat is het vertrek van de splinternieuwe nachttrein naar Berlijn. Die rijdt vanavond om 7:20 uit in Brussel-Zuid.
Voorkennis.
Doet zo'n 12 uur over de reis. Het is de 2e vaste nachttreinverbinding die ons land rijker is geworden. 3 jaar geleden lanceerde de ÖBB, de Oostenrijkse NMBS, er al eentje naar Wenen vanuit Brussel-Zuid. Die naar Berlijn is een initiatief van de Nederlandse start-up European Sleeper. Die zet volop in op de wedergeboorte van de nachttrein, was courant tot voor de jaren 2000, maar werd dan verdrukt door de Ryanairs van deze wereld. Nu maakt de nachttrein dus mogelijk een comeback. Een ticketje naar Berlijn met ontbijt is er vanaf €69, maar dan krijg je enkel een zitje en geen bed. Daarvoor moet je minstens €109 neerleggen.
7.
We hadden het daarnet met Nvidia al even over de hype rond AI. Het is het buzzword van het moment, supersnelle technologische ontwikkeling die heel veel aspecten van ons werk en ons leven binnendringt. En daar valt zoveel over te vertellen dat we hier bij de tijd een versnelling hoger schakelen. Onder andere met een nieuwe podcast, de Ionauten. Met als host niemand minder dan Erwin Dekkers. Goedemorgen Erwin.
Dag Bert, goedemorgen.
Een man met een uitgebreid radio- en mediaverleden bij Q-Music en ook mediagroep DPG, Erwin. Al die jaren toch wel niet meer te horen en nu ja, opnieuw voor de microfoon gaan zitten voor een podcast over AI?
Ja, het is een lange winterslaap, hè? Het is 15 jaar geleden inderdaad. Ja. Maar met heel veel plezier stap ik in de podcast samen met jullie audioteam, met het audioteam van de tijd, over artificiële intelligentie. Het is gewoon een onderwerp wat me heel erg interesseert. En er zijn een aantal dingen de laatste maanden gebeurd waar ik zo aan geschrokken ben, dat ze al kunnen, dat ik het zeer boeiend vond om hier samen met het team een podcast rond te maken.
Wat doen jullie precies bij de Ionauten, Erwin?
Wel, er wordt heel veel gesproken en geschreven over alle nieuwe mogelijkheden die er zijn met artificiële intelligentie. Dus we gaan er niet te veel alleen maar over praten, we gaan vooral testen. Wij willen eens rondkijken van wat bestaat er al allemaal en hoe kunnen we daarmee experimenteren. En dan vooral met die tools die je kan gebruiken in een podcast. Dus voornamelijk stem, tekst en ook muziek. Dat zijn de 3 domeinen waar we mee aan de slag gaan. Waar we proberen zoveel mogelijk dingen uit te testen. En ook door experts te laten uitleggen wat we eigenlijk precies aan het doen zijn, want vaak weten we dat zelf niet.
Ja, wat is het? Ja, het strafste, Erwin? Het meest indrukwekkende trucje in de reeks?
Wel, er zijn wel heel wat dingen die goed gelukt zijn. Er zijn ook dingen die echt mislukt zijn. Als ik kijk naar wat het meest indrukwekkend was, ik ben wel onder de indruk van hoe snel het gaat met synthetische stemmen. En hoe snel je een stem kan creëren die heel natuurlijk klinkt, terwijl dat vroeger toch nog snel heel robotachtig klonk, kan je nu eigenlijk al het onderscheid niet meer horen tussen een synthetische stem en een echte stem. En op dat vlak ook het klonen van stemmen, stemmen nabouwen, dat gaat al enorm ver. En ook muziek. We hebben de muziek van de podcast hebben we door AI laten componeren. En dat is, daar ben ik wel van geschrokken, eerlijk gezegd. Dat gaat al heel ver.
Klinkt spannend allemaal, Erwin. Ik heb jullie ook bezig gehoord met mijn stem. Ja, misschien is Joost van de Zeven dus binnenkort gewoon een computer. Allemaal te beluisteren in de Ionauten, via tijd.be natuurlijk, in de app of alle gekende podcastplatformen. Dankjewel, Erwin.
Graag gedaan.
Morgen in de krant trouwens uitgebreid aandacht voor All Things AI met als uitschieter de return van Kaiman. Jawel, wie de tijd al langer kent herinnert zich ongetwijfeld de fantastische dagelijkse columns van Koen Meulenaren. Koen is nu op pensioen, maar dankzij AI is er nu toch uitzonderlijk voor één keer weer een Kaiman met de AI van AI. Dus is hij even goed als het origineel? Check het morgen in de Zaterdagkrant. Naast de AI-Kaiman, dit weekend trouwens ook een interessant overzicht van waar we nu staan met AI in de wereld. Dat is meteen ook de start van een reeks daarover, AI and I. De volgende twee weken vertellen we je in de tijd hoe die technologie overal binnencijpelt, wat de voordelen, maar ook de gevaren zijn en hoe je daar als bedrijf op moet reageren. Check it out. Er is ook weer wat dit land nodig heeft. De reeks van de tijd waarin we op zoek gaan naar oplossingen voor de grote problemen van dit land, 1 jaar voor de verkiezingen. Deze keer over de overheid. Hoe kunnen we die efficiënter maken? Wat dit land nodig heeft is trouwens ook een podcast, telkens over hetzelfde onderwerp. Luisteren, zou ik zeggen. Maandag is het Pinksteren, dan zijn we er een dagje niet. Maar vanaf dinsdag is de zevener weer voor de kick-off van je dag. Voor straks alvast een fijn lang weekend en tot volgende week.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Volgende week zijn we er weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.